Namens de Kerkeraad Gemeente eerst nog de volgende mededelingen. Aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan. Dominee M.J. Kater, dit zo de Heere wil en wij leven. En de collecten zijn als volgt. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededeling namens de Kerkeraad. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 2 en daarvan de versen 6 en 7. Vrees Heer en macht en dienst zijn majesteit, juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 2. luisteren nu eerst samen naar Gods heilige wet en in antwoord op de lezing van de wet zingen we uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga dus slaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Psalm 130 vers 2, nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu uit het woord van God deze morgen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan hoofdstuk 17 en we lezen de versen 20 tot en met 37. Lucas 17 vanaf vers 20 tot en met vers 37. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien. En gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij. gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen zal geopenbaard worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren niet desgelijks naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot, zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Maar ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen, is genomen uit het voorgelezen gedeelte uit Lucas 17 en daarvan vers 32. Deze woorden van de Heere Jezus, gedenkt aan de vrouw van Lot. Maar voordat we daar samen naar gaan luisteren, bidden we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen over deze dienst. In onze voorbeden denken we aan zuster Nanneke Bechtem, die aanstaande vrijdag een operatie moet ondergaan. En voor zuster Van der Slik, die deze week een knieoperatie zal ondergaan. En we denken ook aan het evangelisatiewerk dat aanstaande zaterdag tijdens de havendag zal plaatsvinden. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, drie enige en volzalige God, wij komen allereerst vanmorgen voor uw heilig aangezicht om uw naam te danken. En laten we dat niet alleen met onze lippen mogen doen of met onze gedachten mogen doen, wanneer we ook meebidden met de dienaar van het woord die namens de gemeente bidt. Maar laat dat ook een hartelijke dankzegging mogen zijn, dat u ons hier brengt. Op de eerste dag van de week, die dag hebt u immers afgezonderd van alle andere dagen, om heel in het bijzonder naar uw huis te komen en uw woord te horen. En wat een voorrecht, Heere, dat wij mogen zijn hier in uw huis, dat u ons deze plaats op aarde geeft. Want deze aarde waarop wij wonen is een door de zonde vervloekte aarde. En wij mensen die op deze aarde wonen, zijn mensen die van nature onder uw toorn zijn. En wij kunnen in uw rijk niet komen, vanwege onze eigen zonde en schuld. En Heere, u zou ons geen onrecht hebben gedaan, als u ons daaraan had overgegeven. Aan uw oordelen, aan het eeuwig oordeel. Maar u laat ook vanmorgen zien, Heere, dat u dat niet doet. Dat u, Heere, vanuit de nooit begonnen eeuwigheid een weg hebt geopend en gebaand voor zondaren, om tot u weder te keren, om behouden te worden, om gered te worden van het eeuwig verderf. En Heere, laat dat vanmorgen ons aller hart voor het eerst of opnieuw mogen breken. Dat u de barmhartige God bent, dat u geen lust hebt in onze dood, dat u langmoedig bent, dat u ons roept tot bekering en dat u daarin laat zien wat u in uw woord met een eed gezworen hebt. Zo ik lust heb aan de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. En Heere, geef dat dat voor ons vanmorgen ook echt een boodschap is dat aankomt in ons hart. Want wij moeten ook heel eerlijk belijden dat ook al zitten we in de kerk, dat uw woord zo langs ons heen kan gaan. En dat het ons niets doet, of dat het tijdelijk wat doet, maar dat het verder geen blijvend effect heeft. En daarom bidden we om de krachtige werking van de Heilige Geest, ook vanmorgen. Opdat harten geopend mogen worden en harten ook werkelijk gebroken mogen worden om te zien wie we zijn in onszelf. Want Heere, wij zijn goddelozen van natuur. Zo willen we vaak onszelf niet betitelen. En zo zien we onszelf vaak ook niet. En ook al belijden we het misschien met de mond, omdat het ons zo geleerd is. Beleven, dat is nog iets anders. En daarom vragen we ook vanmorgen of gij ons met uw Heilige Geest op de juiste plaats wilt zetten tegenover u, opdat wij uw genade ook werkelijk nodig krijgen, opdat we u als een barmhartige God in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, leren kennen. Wij bidden, Heere, of u zo de rijen door wilt gaan, hier in het midden van de gemeente. Ouderen, die al vaak het evangelie hebben gehoord, Heere, u weet hoe ze tegenover u staan. En of het woord al werkelijk hen gebracht heeft aan de voeten van die gezegende zaligmaker, de Heere Jezus Christus, opdat ze uit hem mogen leven. U weet ook, Heere, wanneer dat woord nog altijd op een afstand is gebleven of afgeketst is op de hardheid van het hart. Wij bidden, Heere, wilt u met uw werk ook hier vanmorgen voortgaan en zondaren bekeren onder de jongeren, onder de kinderen in de kerk. Heere, u roept de gemeente vanmorgen samen, van de oudste tot de jongste. En u hebt ook voor ieder een woord, ook voor onze jonge mensen, ook voor de kinderen in de kerk. Heere, geef dat ze ook iets van de preek mogen ontvangen en mogen meenemen. En laten ze u jong mogen zoeken, want u hebt het immers beloofd in uw woord. Wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heere, geef uw zegen aan de gezinnen, aan de vaders en de moeders. Wilt u hen ook alles geven wat nodig is in de opvoeding? Maar dat kan toch ook alleen, Heere, wanneer ze zelf persoonlijk die band met u leren kennen en in de vrezen van uw naam leren leven. Heere, wil zo in heel de gemeente werken op deze dag, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Uw volk en kinderen ook verder onderwijzen en leiden. Want ook dat hebben zij nodig, Heere. Want wanneer we aan onszelf worden overgelaten, ook na ontvangen genade, we zullen dat ook vanmorgen zien in het gedeelte dat we samen lezen. Heere, dan kunnen we zo weer in zonde vallen of een levenshouding en een levensstijl aannemen die niet goed is. En daarom bidden we, Heere, of ge met uw Heilige Geest uw volk en kinderen ook wilt vernieuwen en blijvend wilt onderwijzen. En wanneer we afgegleden zijn en verachtend zijn in de genade, geef ons dan geen rust, Heere, voordat we weer in uw gemeenschap mogen leven en die gemeenschap met u weer mogen ervaren en mogen beoefenen. Heere, wilt u zo uw volk ook vandaag uw zegen geven, opdat het brood des levens uitgedeeld mag worden, opdat het water des levens geschonken mag worden, en we zo mogen ondervinden, Heere, dat u uw eigen werk ook onderhoudt en versterkt. Wilt u ook de boze van ons weren, dat hij vanmorgen ons geen hinder doet. Zegen ook uw dienstknecht wanneer hij geroepen wordt om uw woord uit te dragen. Geef hem een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. En wilt u hem ook geven dat hij in afhankelijkheid van u het woord mag brengen. En Heere, ook uw dienstknechten zijn zo diep van u afhankelijk. Wij kunnen alleen maar planten, zaaien en nat maken. U bent het immers die alleen de geestelijke wasdom kunt geven. En daar bidden we u ook vanmorgen heel ootmoedig om, Heere. Wil ons niet aanzien in onszelf. Doe het niet om onzentwil, maar doe het om uw grote naamswil, om uw verbondswil. En wil zo vanmorgen nog uw zegen schenken, ook hier in ons midden. We bidden, Heere, voor hen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, voor de zieken, voor de ouderen van de gemeente, voor hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Geef ook hen uw zegen en zoekt u hen ook op, Heere, opdat ze ook mogen ervaren dat u zich over hen wilt ontfermen. Wees met allen die zorgen en moeiten kennen. U kent hen, Heere, onder ons die gebukt gaan om de lasten van het leven. Wilt u alles geven wat nodig is om het te dragen? En laten al die dingen, Heere, door u ook gebruikt mogen worden om ons te leren zoeken dat ene nodige, om daaruit te leven. Want dat is de enige troost in leven en in sterven. We bidden dat, Heere, voor allen die een kruis dragen, opdat het ook geheiligd mag worden aan hun hart. We bidden voor zuster Nanneke Bechtem, die aanstaande vrijdag een operatie moet ondergaan. Heere, wilt u met haar meegaan? En geef ook dat de operatie door u gezegend mag worden. Dat ze zich aan u mag overgeven en mag weten dat ze in uw hand is. En bovenal, Heere, laat ze uw genade ook hierdoor mogen kennen, mogen leren kennen en verder mogen leren kennen. Want dat is toch wat we nodig hebben, Heere, dat het ook voor onze ziel tot een zegen mag zijn. Wilt u haar dat schenken en haar zo uw zegen betonen en zo haar ook voor uw rekening nemen. We bidden ook voor zuster van de Slik, die deze week een knieoperatie moet ondergaan. Heere, wilt u ook haar zegenen? Geef ook dat de operatie mag slagen, dat het ook baat mag hebben en dat ze daarna ook weer mag herstellen. Heere, die tijdelijke zegeningen, die zijn ook bij u te verkrijgen en die wilt u schenken. Maar laten we ook altijd bedenken dat u meer wilt geven. Dat u ons de eeuwige zegeningen wilt schenken en dat u ook gewillig bent om die te schenken. Heere, laat dat ook voor haar zo mogen zijn, dat ze voor tijd en eeuwigheid door u gezegend mag worden. We bidden ook voor de evangelisatie die aanstaande zaterdag tijdens de havendag hier in Middelharnis gehouden zal worden. Heere, er komen vele mensen hier naartoe, ook velen die van uw woord vervreemd zijn en uw woord niet kennen. Zou u het eenvoudige middel, Heere, willen gebruiken om mensen in aanraking te brengen met uw woord, door gesprekken, door het meenemen van een folder? Heere, bij u zijn toch alle dingen mogelijk en wilt u zo ook nog zondaren redden en uw koninkrijk bouwen? Hier ter plaatse, in ons land, Heere, waar zovelen uw woord verachten en uw woord verwerpen, zegen de prediking van uw woord ook in ons land op deze dag. Wees met al uw dienstknechten die mogen uitgaan. Zegen uw kerk wereldwijd. Wees met uw vervolgde en verdrukte kerk. Heere, wil uw koninkrijk bouwen, opdat de naam van de Heere Jezus op deze dag groot gemaakt mag worden. En wilt u zo uw zegen schenken, Heere, uit genade. We belijden onze zonden vanmorgen. En geef dat dat ook een hartelijke belijdenis is, zodat we niet alleen met onze mond de psalmen van schuldbelijdenis meezingen, maar dat we ook werkelijk door uw Heilige Geest in de schuld gezet worden voor het eerst of opnieuw, opdat we dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus nodig krijgen en uit dat wonder mogen leven waar we samen van hebben gezongen. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dat wonder mag vandaag nog verkondigd worden. Heere, geef dat we allen voor het eerst of opnieuw persoonlijk schuilen achter dat bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde. We vragen het u om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de avondzang. En daarvan de versen 1, 4, 5 en 7. Dus uit de avondzang de versen 1, 4, 5 en 7. En u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt in het laatste vers van Psalm 139. Wij kennen allemaal wel monumenten. Monumenten die zijn opgericht om ons te herinneren aan iets wat er in het verleden is gebeurd. In de achterliggende tijd hebben we herdacht dat 70 jaar geleden de oorlog is begonnen. En overal in ons land, en dat zal hier ook in Middelharnis en op Goeree-Overflakkee zijn, zijn er van die herinneringsmonumenten. En wij komen bijvoorbeeld op de 4e mei bij elkaar rond zo'n monument om te herdenken aan het verleden, aan wat er gebeurd is. En dat doen we niet alleen om maar terug te denken aan het verleden, maar ook om er een les uit te trekken voor het heden. Dat vrijheid een kostbaar goed is. En dat vrijheid iets is om zuinig op te zijn, om daar op de goede wijze mee om te gaan. Een van de bekende Joodse geschiedschrijvers, Flavius Josephus, die schrijft dat er in zijn tijd, dus in de eerste eeuw na Christus, er in de omgeving van de Dode Zee een zoutpilaar stond, als een herinnering aan de vrouw van Lot. In een ander boek uit die tijd lezen we ook dat er bij de Dode Zee zo'n zoutpilaar is, en dan wordt de uitdrukking gebruikt als een herinnering aan een ongelovig mens. Wij staan dus vanmorgen in onze tekst in gedachten bij een monument. De Heere neemt ons mee naar het monument van de vrouw van Lot. Want als de Heere Jezus vanmorgen in onze tekst zegt: gedenkt aan de vrouw van Lot, dan kunnen we ervan uitgaan dat de mensen om hem heen en dat de discipelen in gedachten hebben die vrouw van Lot, die als een zoutpilaar staat, als een monument daar is opgericht bij de Dode Zee. En de Heere Jezus gebruikt dat monument om de vrouw van Lot in onze herinnering op te roepen, om voortdurend aan haar te denken en een les te trekken uit haar leven en uit haar levenseinde. En dat is wat we vanmorgen samen willen doen. Als we gaan luisteren naar dit woord van de Heere Jezus Christus. En we doen dat vanmorgen onder het thema voor de prediking: Jezus stelt de vrouw van Lot tot een voorbeeld met het oog op zijn wederkomst. En we letten dan op 3 dingen. Ten eerste op haar vlucht uit Sodom. Ten tweede haar omzien naar Sodom en ten derde haar einde met Sodom. Dus Jezus stelt de vrouw van Lot tot een voorbeeld met het oog op zijn wederkomst. Haar vlucht uit Sodom, haar omzien naar Sodom en haar einde met Sodom. Onze tekstgemeente staat in een gedeelte waarin de Heere Jezus heel nadrukkelijk spreekt over de toekomst. Over de komst van het koninkrijk van God. En hij doet dat naar aanleiding van een vraag van de kring van de Farizeeën. Zij vroegen de Heere Jezus: wanneer komt het koninkrijk Gods nu? De Heere Jezus, die immers in zijn prediking het elke keer heeft over het koninkrijk van God dat in hem gekomen is. Ze willen nu wel eens heel concreet weten waar dat nu aan te zien is, dat in de Heere Jezus het koninkrijk van God is gekomen. En dan antwoordt de Heere Jezus dat de komst van het koninkrijk niet met uiterlijk gelaat komt. Dat koninkrijk van God, dat komt niet met kracht en met geweld, zodat mensen zullen zeggen: zie hier is het en zie daar is het. De Heere heeft in het Oude Testament al gezegd: niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan gaat de Heere Jezus tegenover zijn discipelen duidelijk maken dat het koninkrijk van God zo voor het oog van de wereld onzichtbaar is. Zij zien niet dat het koninkrijk Gods in hem gekomen is en dat het koninkrijk Gods voortgaat in allen die door de Heilige Geest worden wedergeboren. En dat is de reden waarom velen in deze wereld aan het koninkrijk Gods voorbij leven. Het koninkrijk van God, dat openbaart zich niet op een spectaculaire manier, zodat de aandacht van de mensen ernaar getrokken wordt. De komst van het koninkrijk van God is voor het oog van deze wereld onzichtbaar. Ze leven eraan voorbij, totdat de dag zal komen dat het koninkrijk Gods voor iedereen zichtbaar zal worden. En dat is de dag van de Zoon des Mens. En de Heere Jezus tekent hoe die dag van de Zoon des Mensen, en dat is Hij zelf, hoe die dag zal aanbreken. De mensen leven in de tijd voorafgaande aan die dag hun gewone leven. De tijd voorafgaande aan de wederkomst is een tijd waarin de mensen helemaal niet bezig zijn met zijn komst en met zijn gericht. Dat is iets wat heel belangrijk is om te onthouden vanmorgen. Ook in onze tijd, wanneer er allerlei vragen zijn over de eindtijd en naar aanleiding van het Bijbelboek Openbaring allerlei gedachten over de eindtijd naar boven komen en mensen zeggen zo zal het gaan en zo zal het gaan. De Heer Jezus laat zien, gemeente, dat één aspect van de eindtijd is. En de eindtijd die is met Pinksteren begonnen en die eindigt op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Dat één van de aspecten, één van de kenmerken van die eindtijd is dat de mensen gewoon hun dagelijks leven voortzetten tot het allerlaatste toe. Zo was het ook in de dagen van Noach. De dagen voorafgaande aan de zondvloed. De mensen die leefden alsof er helemaal niks aan de hand was. Alsof er geen zondvloed op handen was. Ze aten, ze dronken, ze trouwden. Het gewone leven ging door totdat Noach in de ark ging. En de zondvloed kwam. Ze leefden door tot het allerlaatste moment, alsof er geen vuiltje aan de lucht was. En zo was het ook in Sodom. En dan komen we al wat dichter bij de tekst van vanmorgen. De Heer Jezus die wijst ons hier op de dagen van Lot. Dat zijn de dagen waarin Lot in Sodom woont. En u weet, en de jongens en meisjes weten denk ik ook wel, hoe Lot in Sodom gekomen is. Daar heeft hij uiteindelijk zelf voor gekozen, toen hij met Abraham daar was in die vlakte, en toen Abraham hem de keuze voorlegde waar hij zou gaan wonen, toen heeft Lot voor die vlakte van Sodom gekozen. En eerst woonde Lot nog buiten Sodom. Maar van lieverlee is Lot dichter bij Sodom gekomen en uiteindelijk is hij in Sodom gaan wonen. En die dagen die Lot in Sodom woonde, dat zijn dagen, zegt de Heere Jezus Christus, waarin de inwoners van Sodom leefden, alsof er helemaal niets aan de hand was. Het was weer net als in de dagen van Noach. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Het gewone leven ging tot het allerlaatste moment door, totdat vuur en zulver van de hemel regende. De mensen in Sodom waren bij wijze van spreken nog bezig met hun boodschappen te doen. Met kinderen die waren gewoon aan het spelen. En de jongeren die waren bezig met hun eigen ding. En het vuur regende van de hemel. Terwijl ze met die dingen bezig waren. Het oordeel van God overviel hen. En de Heere Jezus die zegt, zo zal het ook zijn op de dag dat de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Die dag die zal een mens overvallen. Het zal een dag zijn waarop een mens bezig is met zijn gewone werk. Waar een moeder gewoon bezig is met het huishouden en met het doen van boodschap. Waarin een vader gewoon 's morgens naar zijn werk is gegaan om zoals elke dag zijn dagelijks werk te doen. Waarin een jongere gewoon naar school gaat om zijn opleiding te volgen. Waar de kinderen naar school worden gebracht om daar in de schoolbanken les te ontvangen. En dan van op het ene op het andere moment, dan breekt de dag van de Heer Jezus aan. En dan is dat gewone leven hier op aarde ineens onbereikbaar geworden. De Heer Jezus zegt, als je dan buiten bent of op de dak van het huis, hij bedoelt dan natuurlijk een oostershuis met zo'n plat dak, of je bent op de akker, je bent gewoon aan het werk, dan zul je niet terugkeren om eerst je huisraad op te halen. Ineens zal dat gewone leven afgebroken worden. Ja, zegt u misschien vanmorgen, maar dat gewone leven, dat moet toch ook doorgaan? Je kunt toch niet anders gaan leven, eten en drinken en trouwen en planten en bouwen? Morgen is het toch weer maandag en dan moet je toch weer gewoon naar je werk? Je kunt toch niet zeggen dat je daarmee stopt met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Nee, inderdaad, en dat laat de Bijbel ons ook zien. Daar gaat Paulus met name in. Als hij schrijft aan de gemeente van de Thessalonicenzen, want daar leefde zo'n verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus, dat de mensen zeiden, we gaan maar niet meer aan het werk, want hij zal wel spoedig komen. Maar waar het hier om gaat, gemeente, in de tekst van vanmorgen, dat is dat deze mensen daar in Sodom, deze inwoners van Sodom, alleen maar bezig waren met dit aardse, met dit tijdelijke leven. Ze leefden zonder God. En zonder God leven, dat betekent heel concreet dat een mens zijn eigen leven invult. En dat een mens niet bezig is met de dingen van de eeuwigheid en zijn licht ook niet ziet in dat licht van de eeuwigheid. Maar alleen maar denkt aan dat poosje dat hij hier op aarde is en dat leven invult zoals hij dat zelf wil. Want dat is immers de oerzonde geworden in het paradijs toen we in Adam gevallen zijn. Daar heeft een mens afscheid genomen van God om zonder God te leven. Ja, zegt u misschien vanmorgen, ja, dat is de wereld. Sodom en Gomorra. Dat zijn de mensen die daar in Amsterdam leven en die daar vandaag op deze dag des Heren helemaal niet bij stilstaan dat er een God in de hemel is. En die gewoon doorgaan met hun leven ook in de zonde. Dat zijn de goddelozen. En inderdaad, gemeente, dat is best wel eens aangrijpend. En ik weet niet hoe u dat hebt. Maar als je eens een keer in zo'n drukke winkelstraat loopt en je ziet al die stromen van mensen en al die zielen voor de eeuwigheid. En je denkt, als de Heere Jezus nou terug zou komen. Hoe zal dat nou met al deze mensen zijn? Ze voor de rechter van hemel en aarde geplaatst worden. Als je er zelf besef van hebt gekregen door de Heilige Geest, hoe kostbaar de genadetijd is die we hier op aarde ontvangen, en hoe belangrijk het is om je voor te bereiden op die dag van de wederkomst en op de dag van je sterf. Komt er het gebed uit je hart, o Heere. Geef dat nog velen u leren zoeken en u leren kennen. Maar gemeente, het gaat vanmorgen niet om goddelozen die alleen maar in de wereld wonen. Als de Heere Jezus alleen dat maar gezegd zou hebben, gemeente, over de inwoners van Sodom, over de mensen die in Sodom leven en die ook in Sodom zijn omgekomen toen het vuur van de hemel regende, omdat ze niet luisterden naar het woord van de engel en naar het woord van Lot. Ja, dan zouden we misschien vanmorgen nog kunnen zeggen, dan zitten wij aan de veilige kant. We zitten immers hier in de kerk, onderscheiden van de wereld. En dat is in zekere zin ook zo, gemeente. God heeft onderscheid gemaakt waar het van nature niet is. We leven onder het woord. Maar de tekst van vanmorgen, gemeente, gaat niet over de inwoners van Sodom alleen. Die korte tekst van vanmorgen, die gaat over de vrouw van Lot. En wie is de vrouw van Lot? die vrouw van Lot was inderdaad toch weer een andere inwoneres van Sodom dan alle anderen die er woonden. Waarom dan? Ze was de vrouw van Lot. En Lot, dat is familie van Abraham, dat weten de jongens en meisjes ook wel. En Lot is meegetogen met Abraham uit Ur der Chaldee. En we weten niet hoe dat allemaal precies gegaan is, gemeente, maar ongetwijfeld is daar ook die vrouw van Lot bij geweest, die meegetogen is uit dat Ur der Chaldeeën om met Abraham en Sara onderweg te gaan naar het land van de belofte. Met andere woorden, gemeente, deze vrouw van Lot die heeft Abraham gekend, de vader van alle gelovigen. En die leefde door het geloof en die ging in de voetstappen van het geloof. Deze vrouw van Lot die heeft ongetwijfeld gehoord van Abraham, hoe de Heere hem geroepen heeft, hoe de Heere zich aan hem heeft geopenbaard en hoe deze God die tot Abraham sprak, de enige en de ware en de levende God is. En ongetwijfeld heeft Abraham op meerdere momenten uitgelegd wat de bedoeling van de Heere met hun leven is, dat ze uit Ur der Chaldeeën door de Heere geroepen zijn om niet langer in de wereld en in de zonde te leven, in de afgodendienst van Ur der Chaldeeën, want daar leefden ze voordat ze daar wegtogen door de roepstem van de Heere. Deze vrouw van Lot, gemeente, die heeft dat allemaal gehoord, die heeft dat allemaal gezien, die heeft dat allemaal meegemaakt. Dan zeg je toch wat een voorrecht. Dat zij in onderscheid van zoveel andere mensen met Lot meekom. Met Abraham meekom. Weg uit Ur. Om de Heere te dienen. Om de Heere te vrezen. Hoeveel mensen waren er niet in die tijd, gemeente, op aarde, die niet eens wisten van de enige en de waarachtige God, die leefden in dat blinde heidendom, gescheiden van de enige ware God. Maar deze vrouw van Lot, gemeente, dat is een vrouw die geleefd heeft heel dicht bij de openbaring van de enige ware God, via Abraham en ook via haar eigen man. Want ze is met Lot, gemeente, gaan wonen, ik zei het al, daar in die vlakte van Sodom. Maar later is ze in Sodom gaan wonen en ze heeft in hetzelfde huis gewoond waarin Lot woonde. Wat ik daarmee wil zeggen. Nou, ik wil er allereerst zeggen, gemeente, dat je van Lot heel wat dingen kunt zeggen waarvan je een oordeel moet geven. Lot, is dat wel zo wijs geweest en ben je daar niet ver van je plek af geweest? Toen Lot daar in de vlakte gekozen heeft om daar te wonen in Sodom. Dan zeg je, Lot, is dat nou wel de keuze geweest in de vrezen des Heren? Heb je je daarin wel laten leiden door wat de Heren zegt? Zo zijn er meer dingen van Lot gemeend. Maar ik lees ook in de Bijbel, en u moet dat maar eens nalezen in 2 Petrus 2, dat Lot als een rechtvaardige in Sodom geleefd heeft. En dat hij elke dag daar zijn rechtvaardige ziel heeft gekweld bij het zien van al die ongerechtigheid daar in die wereldse stad Sodom. En waar het me nu dan vanmorgen even over omgaat, gemeente, dat is dit, dat die vrouw van Lot dat gezien heeft. Al kun je Lot van alles verwijten. Lot, je had daar niet moeten gaan wonen en je had niet de beslissing moeten gaan nemen om daar een huis te kopen, daar in Sodom, en daar te gaan wonen met je gezin. Maar deze vrouw van Lot, gemeente, die zag aan Lot dag in dag uit dat Lot zijn ziel kwelde bij het zien van al die zonden, bij het zien van al die ongerechtigheden. Ze zag het aan Lot, gemeente, hoe erg het was om in Sodom te leven. Te midden van al het gemak wat Sodom misschien bood. En te midden van alle comfort wat Sodom aan hen gaf. Lot was daar als een eenzame daar in die stadgemeente. Omdat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde. Omdat hij zag hoe de inwoners van Sodom de geboden van God overtraden. En alleen maar leefden voor dit aardse tijdelijke leven. Die vrouw van Lot gemeent. Ze is niet alleen de vrouw van Lot. En ze heeft het niet alleen aan Lot gezien. En ze heeft het niet alleen aan Abraham gezien. Wat het betekent om in de vreze des Heren te leven. Ze maakt nota bene mee, gemeente, dat ze bezoek krijgt van de hemel. Lot kreeg immers die engelen op bezoek. Die het gericht van God over Sodom en Gomorra aankondigde. En ze was er een getuige van, gemeente, hoe de engelen aandrongen om Lot en zijn vrouw en zijn twee dochters om Sodom te verlaten. Ze was erbij, gemeente, toen de engelen Lot bij de hand hebben gegrepen en tegen Lot hebben gezegd, Lot, nou moet je Sodom verlaten. Het is de hoogste tijd. En ze zijn bij de hand genomen. En de vrouw van Lot die heeft misschien de hand van die engel ook wel gevoeld aan haar arm. En ze heeft die indringende woorden gehoord die de engel gesproken heeft. Haast u om uw levens wil en zie niet achterom. Dat is de vrouw waar het vanmorgen om gaat, gemeente. Niet zomaar een inwoner van Sodom. Waarvan je zegt, nou die is met al die inwoners van Sodom omgekomen omdat ze leefden in de zonde en eigenlijk van niks wist. Als de Heer Jezus het over zijn wederkomst heeft, dan heeft hij niet alleen maar een woord voor de wereld. Maar dan heeft de Heere Jezus ook een woord voor kerkmensen vanmorgen. En dan zegt hij tegen ons, gedenk aan de vrouw van Lot. Waarom? Omdat het helemaal niet denkbeeldig is dat er mensen zullen zijn die zo leven als de vrouw van Lot. En die op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus, ja, dan misschien wel net als de vrouw van Lot uit Sodom gehaald zijn. Maar niet als Lot in het Zoar van het behoud zijn aangekomen. Mensen die wel uit Sodom meegenomen zijn. Maar die uiteindelijk niet de poorten van het koninkrijk der hemelen hebben kunnen ingaan. Dus als het gaat om de tekst van vanmorgen, gemeente, dan gaat het niet om mensen buiten de kerk. Dan gaat het niet om de goddelozen in deze wereld. Maar dan gaat het, om het zomaar eens even concreet te maken vanmorgen, dan gaat het over de gemeente zoals die hier vanmorgen vergaderd is. De gemeente van verbondskinderen, aan wie de Heere zijn naam heeft geopenbaard. Zoals de Heere dat aan Abraham en aan Lot heeft gedaan. Zoals de Heere hen had afgezonderd van de wereld. Zo heeft de Heere die scheidslijn immers ook getrokken, gemeente. En dat is niet omdat we beter zijn en dat is niet omdat we waardiger zijn. Maar dat is nou wat Calvijn al zegt. Al een vorm van de verkiezing van God die naar zijn welbehagen in zijn barmhartigheid handelt met mensen die het niet waard zijn, die het niet verdiend hebben, maar die de Heere afschermt van deze wereld opdat ze onder de bediening van de verzoening zouden leven. En is die positie van de vrouw van Lot gemeend? Dan vanmorgen niet een positie die ons wel, ja, tot nadenken en sterker nog tot inkeer mag brengen. Wij leven immers onder de bediening van het evangelie. Wij leven immers dicht bij de openbaring van de enige ware God. En wij weten nog veel meer dan de vrouw van Lot. Wij weten van die God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de volheid des tijds zijn enige geboren zoon naar deze wereld heeft gezonden, opdat zondaren door hem gered zouden worden. Wij weten van de drie enige God die op het Pinksterfeest zijn heilige geest naar deze wereld heeft gezonden, de Vader en de Zoon, opdat die geest plaats zou maken voor de Heere Jezus Christus in zondaars hart. Wij hebben het evangelie ontvangen, gemeente. En in dat evangelie klinkt de geweldige oproep en de geweldige roepstem om de toekomende toorn te ontvluchten. Dat gebeurt elke zondag. Wanneer hier het woord opengaat. Wanneer een dienaar van het evangelie het woord verkondigt. Of wanneer een ouderling een preek leest, dan zit daar de geweldige bewogenheid van de Heere achter om zondaren te redden en te behouden. Haast u om uw levenswil. Leef niet langer in de zon. Leef niet in de wereld. Ga uit Sodom, om het zomaar eens even te zeggen in de beeldspraak rond die vrouw van Lot, gemeente. Al zijn er dan geen engelen die hier naar de kerk komen, gemeente. Al zijn er dan geen engelen die u bij de hand nemen om u uit de wereld te leiden. Hier is vanmorgen, gemeente, het heilig evangelie door de heilige God zelf gezonden. In de naam van de Heere Jezus Christus. Waardoor op uw hart geklopt wordt. Om de wereld te verlaten. Om uw oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Kijk, als je daar nou vanmorgen eens even naar kijkt, gemeente, komt dan die vrouw van Lot niet geweldig dichtbij? Gaat het dan vanmorgen niet over ons? Omdat de Heere laat zien, gemeente, dat ook in de kerk, in de gemeente, er mensen zijn als de vrouw van Lot. Weet u hoe de Bijbel dat noemt? De meelopers. Want die vrouw van Lot is niet de enige. Denk bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament aan wat Paulus schrijft over Demas, die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Het is levensgevaarlijk, gemeente, om in de kerk te zitten en onbekeerd te blijven. En dan moet ik vanmorgen nog een stapje verder gaan. Want die vrouw van Lot is inderdaad uit Sodom gehaald. En zo zitten er misschien vanmorgen hier ook wel mensen in de kerk die bij zichzelf denken, ja, er is wel een tijd in mijn leven gekomen waarin ik het allemaal wat serieuzer en wat ernstiger ging nemen en bepaalde dingen ging ik laten en bepaalde zonden deed ik niet meer. En nou kijk je vanmorgen naar je leven en je zegt tegen jezelf, dat ziet er toch wel aardig kerkelijk uit en dat ziet er misschien ook nog wel degelijk uit. Maar het voorbeeld van die vrouw van Lot, wat de Heere Jezus hier laat zien, gemeente, dat wil ons bij het licht van het woord tot het onderzoek brengen. Zit het alleen maar aan de buitenkant? Of is uw hart werkelijk vernieuwd? En hoe kun je dat nou weten? Dat je niet een schijngelovige bent. Hoe kun je dat nou weten dat je niet als die vijf dwaze maagden bent die wel meelopen in de bruiloftsstoet onderweg om de bruiloftszaal in te gaan, maar die straks op het beslissende moment blijken voor eeuwig buiten te staan? laat de tekst van vanmorgen ons ook zien, gemeente. Waarom moeten we aan de vrouw van Lot gedenken? Wel, omdat ze wel uit Sodom ging, maar uiteindelijk niet behouden werd. En hoe kwam dat nou? Wat is er nou aan de hand met die vrouw van Lot, die nota bene ook met de engelen meegevlucht is uit Sodom? Lot en zijn vrouw en zijn gezin die vluchten uit Sodom in de richting van Zoar. En ondertussen regent het vuur en zulver van de hemel. En God heeft die steden van Sodom en Gomorra omgekeerd. En die vrouw van Lot, die was niet in Sodom. Ze was onderweg naar Zoar. Nou, als ik vanmorgen aan de jongens en meisjes hier in de kerk vraag waarom die vrouw van Lot uiteindelijk niet met Lot behouden is geworden, dan denk ik dat jullie mij allemaal wel kunnen vertellen dat ze één ding gedaan heeft wat ze niet mocht doen. De Heere die had heel nadrukkelijk gezegd tegen Lot en tegen zijn gezin: haast u om uws levens wil, maar één ding mag je niet doen: omkijken. Omkijken naar de steden waar ze gewoond hebben. Dat was een nadrukkelijk verbod van de engel. En dat deed deze vrouw wel. Ze wilde nog een keer Sodom zien. Zegt er misschien iemand vanmorgen: dominee, dat kun je toch ook nog wel begrijpen. Ze heeft er jaren gewoond. Ze had daar haar buurvrouwen en ze had daar haar vriendinnen waarschijnlijk. En die schoonzoons die zijn daar achtergebleven. Ze heeft daar haar eigen huis gehad en haar eigen huisraad. En ze heeft daar haar eigen spulletjes gehad, haar eigen leven. Met andere woorden, is het dan zo heel vreemd dat ze nog één keer omkijkt naar die stad die ze verlaten heeft? Ja, als we er zo naar kijken, gemeente, dat het alleen maar even omzien is om nog even één keer te kijken, dan verstaan we de tekst van vanmorgen toch nog niet helemaal. Want waarom kijkt deze vrouw van Lot om in de richting van Sodom, terwijl de Heere dat nadrukkelijk verboden heeft? Allereerst kun je natuurlijk al zeggen: het is ongehoorzaamheid aan het woord van de Heere. En wie de Heere ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Wie de Zoon ongehoorzaam is, op die blijft de toorn Gods. Dat geldt ook nog vandaag. Maar in dat omzien van de vrouw van Lot naar Sodom, daarin komt nou heel duidelijk openbaar, daar komt nou heel duidelijk in uit wat er in haar hart leeft. Je zou kunnen zeggen: het is halfslachtigheid. Aan de ene kant beseft ze wel iets van het oordeel van God over Sodom. En weet ze ook wel, en dat heeft ze aan haar man gezien, wat het betekende dat leven in Sodom in de ogen van de heilige God. En ze heeft jaren aan de zijde van deze man, deze rechtvaardige, geleefd, die zijn ziel kwelde daar in Sodom. Maar ondertussen, gemeente, heeft ze alleen maar geleefd voor het hier en nu. Ze vond het helemaal niet erg dat Lot op een gegeven ogenblik de beslissing nam om die tent daar in de vlakte van Sodom te verwisselen, daarvoor een woning daar in de stad Sodom zelf. Ze vond het helemaal niet erg om in Sodom te leven. Natuurlijk, er waren wel wat excessen en er waren wel buitensporigheden, maar waar heb je dat niet hier op aarde? Dat leven daar in Sodom, dat was voor deze vrouw van Lot toch zo leuk. Ze mocht zo graag Sodom ingaan en zo graag genieten van alles wat ze zag, terwijl ze wist dat haar man zijn ziel kwelde en zijn tranen liet over de zonden. Niet omdat hij beter was dan de inwoners van Sodom, maar omdat hij wist wat de Heere daarmee wordt aangedaan wanneer zijn geboden worden overtreden. Deze vrouw van Lot, wanneer ze thuis kwam en ze zag haar man daar weer zitten in de hoek En ze zag aan zijn gezicht hoe hij worstelde met de zonde van Sodom. Hoe hij worstelde met de vraag hoe hij en zijn gezin zich onbesmet zouden kunnen bewaren van al die zonden. Och, dan was die vrouw van Lot eentje van dat soort dat zegt, dat valt toch allemaal nog wel mee. Zo erg moet je er niet aan tillen. Je kunt toch niet als een kluizenaar vandaag gaan leven. Je kunt je toch niet gaan terugtrekken. En je hebt toch ook twee dochters en die staan toch ook midden in het leven. En die willen toch ook wel eens wat zien. En die willen toch ook van het leven genieten. Dat achteromkijken van de vrouw van Lot gemeente. Daar ziet u nou een mens. Die zo dicht bij de openbaring van de levende God leeft. Maar die ondertussen met haar hart aan de wereld verbonden is. En zulke mensen zijn er ook, zegt de Heere Jezus, op de dag van zijn wederkomst. En dat maakt het vanmorgen zo klemmend en indringend gemeend. Mensen met diezelfde ongeestelijke houding. Aan de ene kant, je weet maar al te goed wat de Heere zegt in zijn woord. En aan de ene kant doe je op je eigen manier misschien ook nog wel je best om wat serieuzer en wat ernstiger te leven. Maar aan de andere kant, je geniet van de wereld. Je kent niet die tranen die Lot schreiden over de zonde, omdat de zonde zonde tegen de heilige en de genadige God is. Mensen die hinken op twee gedachten, met één been in de kerk en de andere been in de wereld. Mensen die er een combinatie van maken, dat je zowel God wel wat kunt dienen op je eigen manier en aan de andere kant dien je ook de wereld en doe je mee met de wereld. Mensen die dat laten zien in de manier waarop ze in dit leven staan, wat voor hen belangrijk is. Mensen die overal over kunnen praten. Over auto's, over vakanties. Misschien ook nog wel over dominees en over ouderling. Maar die als de vraag heel persoonlijk aan hen gesteld wordt. Hoe sta je nou tegenover de heilige God? Ben je nou bereid om hem te ontmoeten? Dan kijken ze je eigenlijk maar een beetje meewarig aan. Dat zijn toch geen vragen om te stellen. Of je maakt je ervan af en zegt, ja, dat is een persoonlijke zaak. Om daarmee eigenlijk te verbloemen. Dat je ook helemaal niks te vertellen hebt. En dan zegt de tekst van vanmorgen gemeente, dan moet je je ook niet voor een ware gelovige houden. Want dan ben je bezig om jezelf te bedriegen. Gedenk aan de vrouw van Lot. Ja, zegt iemand, maar ik zou nog graag even willen weten, wat is dat dan precies, zo leven als die vrouw van Lot? Nou, de Heere Jezus die zegt in vers 33, wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het verliezen zal, die zal het in het leven behouden. Die vrouw van Lot, die zoekt haar leven te behouden. Dat is wat ze doet wanneer ze omkijkt in de richting van Sodom. Dat leven in Sodom, eigenlijk dat leven waarin ze zelf bepaalt wat ze doet. Dat leven dat ze zelf inricht. Wel misschien nog met een godsdienstige laag eromheen, zoals ze dat van Lot en van Abraham geleerd heeft. Maar ondertussen, gemeente, genieten van Sodom. Genieten van de zonde. Leven van deze wereld, waar geen kennis is van die waarachtige droefheid naar God, die een waarachtige bekering werkt tot zaligheid. Geen vreugde in de dienst des Heer. Geen vreugde in de geboden des Heer. Geen verwondering. dat er genade is voor een zondaar door het bloed van de Heere Jezus Christus. Mensen die in de kerk zitten, maar die nog nooit zichzelf echt de vraag hebben gesteld: mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Alleen maar bezig zijn met de dingen van deze wereld. Eten en drinken, planten en bouwen. Je dagelijks werk, je neemt het helemaal in beslag. En je zegt het moet. Maar ondertussen, je gaat eraan voorbij dat je leven hier op aarde zo kostbaar is en dat het elk moment afgebroken kan worden en dat de Heere Jezus elk moment kan terugkomen en dat je dan bereid moet zijn. Is dat misschien niet een van de grootste gevaren in onze tijd, juist ook in onze gemeente? Dat de jacht van de tijd ons zo in beslag neemt. Dat we bezig zijn met al die dingen van het gewone dagelijkse leven, van de vroege morgen tot de late avond. En dat er geen tijd meer is om onze knieën te buigen en God aan te roepen om de redding van onze ziel en van ons leven. En we horen dit en we worden daardoor in beslag genomen. En we zijn constant bezig en we zijn online en we zijn mobiel. En met die in contact en met die in contact. Ik geloof vast dat de duivel er een slag mee slaat om onze ziel af te houden van wat nou echt nodig is, gemeente. Dat je bereid bent om de Heere Jezus te ontmoeten. Dat je hem nodig krijgt als borg voor je ziel. En dat al die andere dingen dan ineens minder belangrijk worden als je werk en alles wat eromheen zit. De dingen van dit dagelijkse leven. Wanneer de Heilige Geest, gemeente, je gaat overtuigen met zijn kracht, dan worden die dingen allemaal ineens minder belangrijk. Want dan zie ik dat ik een zondaar ben, die voor God niet kan bestaan. Dat ik dit leven niet kan vasthouden. Dat ik het moet verliezen, gemeente. Dat er maar één manier is om gered te worden. En dat is wanneer ik deze borg en zaligmaker, de Heere Jezus, leer kennen. Wanneer de Heilige Geest mijn ogen voor hem gaat openen en de waarde van hem gaat uittekenen in het evangelie. En hij die zaligmaker wordt, in wie voor mij alleen het leven te vinden is en de zaligheid en de vrede te vinden is. De vraag is vanmorgen, gemeente: is dat in ons leven al werkelijkheid geworden? Heeft de Heilige Geest daar onze ogen dan voor geopend, dat we in de Heere Jezus zijn gaan zien wat we echt nodig hebben? En dat een mens dat niet door zijn eigen werken, en dat een mens dat niet door zijn eigen inspanningen, en dat een mens dat ook niet door zijn eigen godsdienstigheid verkrijgt, maar dat dat nou alleen het werk van God is, wat hij uit genade geeft, zelfs aan de grootste van de zondaren. Misschien zitten ze er hier wel morgen wel. Die juist als Lot dat wel geleerd hebben. Wat zonde is, wat schuld is. Dan zegt de tekst van vanmorgen, gemeente: Lot kwam wel aan in het zoar van het behoudenis. En dat was niet zijn eigen verdienste, maar dat was het werk van de Heere in zijn hart en in zijn leven, die hem tot het einde toe vastgehouden heeft. Dat is nou de volharding der heiligen, gemeente, die de Heere geeft en die de Heere werkt, dwars door alle zonden heen. Want als je je herkent in Lot, ach, dan denk je ook niet zo hoog van jezelf, maar dan zeg je: Heere, ik ben er net zo eentje als Lot, die soms ook zo makkelijk is, die ook de verkeerde keuzes maakt, En die later bij mezelf ook moet denken, Heere, wat heb ik gedaan? En ik kan het niet meer terugdraaien. Welke keuzes heb ik gemaakt voor mijn gezin bijvoorbeeld? Dat je later bij het ouder worden denkt, dat had ik toch echt anders moeten doen. En daar had ik veel duidelijker in moeten zijn. Als je behouden wordt, gemeente, dan word je nooit behouden om iets in jezelf en iets van jezelf. Maar dan is dat alleen de genade van God in de Heere Jezus Christus. En dan wordt het gewone leven niet minder belangrijk in de zin van, nou ja, dan doet het er niet toe. Maar dan komt juist dat gewone leven van eten en drinken, planten en bouwen en verkopen, in het licht van de wederkomst van de Heere Jezus te staan. Om elke dag met de Heere te leven. Om te waken en te bidden en niet in verzoeking geleid te worden. Om gericht te worden op de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van de Vader. En niet te zoeken de dingen die hier op aarde zijn. Dan gaat het om het kennen van Christus. En het leven uit Christus. In een godzalige wandel om de Heere te verheerlijken. En om de Heere Jezus Christus te volgen. En daar komt het nou op aan, gemeente. En daar komt het vandaag op aan, zegt de tekst. Denk aan de vrouw van Lot. Want die vrouw van Lot, die keek om, gemeente. En toen werd ze een zoutpilaar. Op hetzelfde moment. Dat ze nog één keer omkeek in de richting van Sodom, versteende haar lichaam helemaal. Ze zocht het leven te behouden. Maar ze heeft het verloren, gemeente. Ze heeft het voor eeuwig verloren. Zult u dat bedenken? Wanneer we nu allemaal staan bij dat monument van de vrouw van Lot hier in de prediking. En de Heere Jezus zegt, gedenk. Kijk naar haar einde. Van het ene op het andere moment. En ze is voor eeuwig verloren. Zo zal het ook zijn met de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Kerkmens. Mensen die in de kerk in Middelharnis zaten. God verhoede het gemeen. Maar de Bijbel die waarschuwt er ons voor. En de Heere Jezus laat het ons vanmorgen zien. En u moet bedenken, gemeente, dat het zijn liefde is om ons zo te waarschuwen. Opdat we straks bij de dag van de wederkomst van de Heere Jezus niet bedrogen uitkomen. En misschien bij onszelf dachten, wij zullen wel ingaan. Maar we blijken dan voor eeuwig buiten te staan. Het is zijn zoekende zondaarsliefde. Het is vanmorgen dat hart van die zaligmaker. Die niet wil dat enige verloren gaan. Maar dat wij allen tot bekering komen, dat hij vanmorgen tegen ons zegt, ouderen en jongeren, kinderen hier in de kerk, kijk naar dat monument van de vrouw van Lot en haast je om je levens wil. Want als mijn dag komt, of als je eerder sterft, dan is het voor eeuwig beslist. Dan is de genadetijd voorbij. Dan kun je niet alsnog roepen om genade. Dat is de ernst vanmorgen van de tekst, gemeente. En dat is de ernst ook van ons leven. Dat is de ernst van de genadetijd. Dat de Heere Jezus ons vanmorgen geen dag rust geeft om zo als die vrouw van Lot verder te leven. Maar om vandaag te zoeken. Die borg en zaligmaker. die in zijn woord laat zien dat hij zo gewillig is om zondaren te behouden en te redden van de toekomende toorn. Zo wordt hij u vanmorgen verkondigd, gemeente. Opdat het voor niemand van jullie en van u straks voor eeuwig te laat zou zijn. Denk aan de vrouw van Lot. Laat het u en jou uitdrijven naar de Heere zelf. Als u nog onbekeerd bent. En u denkt misschien bij uzelf, hoe moet dat nou? Bij de Heere is raad. De Heere geeft bekering aan allen die het zelf niet weten en die het zelf niet kunnen. De Geest is met Pinksteren uitgestort om het heil uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. Om ons voor te bereiden op de dag van zijn wederkomst. Jonge mens, als je misschien bij jezelf nou vraagt, hoe moet dat nou in mijn leven? Val de Heere nederig te voet en je zult van hem zijn wegen leren. Hij wil door zijn Heilige Geest je leren wat geloof en wat bekering is en wat het betekent om bereid te zijn. Zo komt de Heere ook vanmorgen naar ons, naar u, naar jou en naar mij toe. In die indringende woorden. Gedenk aan de vrouw van Lot. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we komen aan het einde van deze dienst voor uw heilig aangezicht. En het woord van u, Heren, dat behandelt ons altijd op een eerlijke manier. Juist ook wanneer het in al zijn ernst tot ons komt. Laat niemand dat vanmorgen van zich afschuiven. Omdat hij ernst gedrenkt is in uw zoekende liefde. Omdat hij ernst doortrokken is van de boodschap dat u het verlorene zoekt, ook vandaag. En we bidden, Heren, dat zo de Heilige Geest het woord indraagt in onze harten. Dat we allemaal ervoor bewaard worden om te leven en te eindigen als de vrouw van Lot. Maar dat we u mogen kennen. En dat we door de genade van de Heilige Geest ons tot u bekeren. Heren, wij bidden of u dat wilt doen. En of u niemand wil overslaan, ook hier vanmorgen in de kerk. Opdat ook hier een volk mag zijn. Dat u oprecht mag dienen en vrezen als het allerhoogste en het eeuwige goed. Een volk dat ontdekt heeft. Dat het leven niet in deze wereld te vinden is en ook niet in zichzelf. Maar dat het alleen te vinden is in de Heere Jezus Christus buiten onszelf. In hem en in zijn volbracht werk alleen. Heere, geef dat we uit hem leven. En dat uw volk en kinderen zo ook uit hem bediend mogen worden. Om niet van deze wereld te zijn en toch in deze wereld te leven als vreemdelingen en pelgrims hier op aarde. We bidden of u zo met ons mee wilt gaan in de gezinnen. Laat er nog gesproken mogen worden over uw woord. Wees met de alleenstaanden, allen die zich eenzaam voelen en wil ook hen nabij zijn. Breng ons ook aan de avond van deze dag hier opnieuw samen. En geef ons verlangen om dat woord van u opnieuw te horen. We vragen u dit alles in de vergeving van al onze zonden. In alles wat niet in overeenstemming was met de heiligheid van uw huis. Reinig ons in het bloed van de Heere Jezus. We vragen het u om zijnentwil. Amen. We zingen tenslotte nog Psalm 73, vers 14. Ontvang dan nu met een biddend hart Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.